Goed, broeders en zusters, wij willen onze studie over de opname van de gemeente en wat ermee samenhangt vervolgen vanavond vanuit 1 Thessalonicenzen 5. We zijn, om even samen te vatten, bezig geweest met een aantal termen die in de schrift zo genoemd worden ter aanduiding van wat wij dan noemen de opname van de gemeente. En we hebben ons verdiept in 1 Thessalonicenzen 4, dat hoofdstuk, althans het tweede gedeelte vooral, wat spreekt daarover. We zijn ook in 1 Korinthe 15 geweest, het parallel hoofdstuk, wat ook weer het een en ander toevoegt. En we gaan dan vanavond naar 1 Thessalonicenzen 5, wat dan natuurlijk volgt op hoofdstuk 4, en wat ook in dat verband het een en ander noemt, maar ook nog weer iets verder gaat wat betreft het heilsplan van God. En we lezen eerst maar even vers 1 tot en met vers 11. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijft. Want gij weet zelven zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in de duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die des dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. En dit is dan gewoon het volgende hoofdstuk, althans zo is het dan ingedeeld. Maar het vervolgt hetgeen hiervoor staat, waar het dan over het opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht geschreven wordt in vers 17. En daarna staat in vers 18, al zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dat is een conclusie. En zo dan, en zo'nzelfde opmerking vind je dan aan het eind van dit hoofdstuk in vers 11. Daarom vermaant elkander. Ik moet erbij opmerken dat het woord vermanen hier vertaald is, maar dat is precies hetzelfde werkwoord als in vers 18 van hoofdstuk 4. En daar is het met vertroosten vertaald. En dat zou hier ook heel goed kunnen staan. Daarom vertroost elkander en sticht de een de ander, bouwt elkander op, betekent dat, gelijk gij ook doet. En dat is dus naar aanleiding van wat ervoor staat. En daar wordt een en ander uitgelegd. En hij zegt dan in vers 1, maar van de tijden en de gelegenheden. Ik vergeet mijn klokje helemaal. Dat moet ik niet doen, anders loopt de tijd te veel uit. Ja. Maar van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijft. Dat u is in het meervoud uiteraard, want het is gericht aan de broeders. Het zijn de broeders die in deze brief in hoofdstuk 1 ook al aangeduid werden. Als gelovige broeders, vers 4. Geliefde broeders, wetende uw verkiezing van God. Het zijn dus echt gelovigen aan wie dit gericht wordt. De gelovigen van de gemeente te Thessalonica. En van hen staat er dan geschreven dat de tijden en de gelegenheden van hun eigenlijk niet nader uitgelegd hoefden te worden. Dat daar niet over geschreven hoeft te worden, want zij wisten dat zeer wel. Dat wisten ze wel nauwkeurig. Dat had apostel Paulus hen dus uitgelegd en daar waren ze van op de hoogte. Niettemin lees je in de tweede brief, de tweede Thessalonicense brief, dat er toch verwarring was ontstaan in verband met gebeurtenissen rondom de dag des Heren. Als je hoofdstuk 2 nog even leest met mij, daar komen we later nog wel een keer op terecht. Maar er staat in vers 1 en 2. En wij bidden u, broeders, door de toekomst, dat is het woord parousia weer, wat ook in 1 Thessalonicense 4 stond, van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag, ja, helaas zegt de Statenvertaling, de dag van Christus, maar dit is gewoon een erkende fout, wat ik dan later nog wel iets nader zal uitleggen. Maar hier staat dus ook volgens de betere Griekse handschriften gewoon de dag des Heren, of de dag van de Heer, aanstaande waren in de zin van al aangebroken zou zijn. En er was dus kennelijk toch wel wat verwarring ontstaan op een later tijdstip. En dan zet de apostel Paulus een aantal feiten op een rijtje, wat er allemaal moet gebeuren alvorens die dag van de Heer, de dag des Heren, kan aanvangen. En dat doet hij dan vanaf vers 3. Maar in hoofdstuk 5 vers van de eerste brief zegt hij nog dat ze de tijden en de gelegenheden wel degelijk wisten, want hij vond het niet nodig om daar nog over te schrijven. En de uitdrukking de tijden en de gelegenheden, dat houdt dus verband met tijdstippen in het heilsplan van God. Hier in relatie tot ook de gemeente en de tijd die erop volgt. De uitdrukking komt bijvoorbeeld ook voor in Handeling 1 vers 7, waar de discipelen aan de Heer Jezus vragen, die is opgestaan uit de doden in die 40 dagen dat hij nog bij hen was zo nu en dan, alvorens hij ook zichtbaar ten hemel voer. Toen vroegen ze aan de Heer, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? En de Heer zou eigenlijk moeten zeggen, nee. Dat blijkt uit het vervolg van Handelingen, maar hij zei op dat moment, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden, heb je dezelfde termen weer, die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En daar houdt het dus verband, die uitdrukking tijden en gelegenheden, met het koninkrijk wat aan Israël opgericht zou worden. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling. Het werd ook gepredikt in de handelingentijd, dat men zich zou bekeren. Dan zou God Jezus zenden, die de hemel moest opnemen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Of tot de tijden der verkoeling. Zeg maar dat het herstel voor het volk Israël zou komen en het koninkrijk zou aanvangen. Maar we weten ook dat het volk als zodanig zich niet heeft bekeerd tot de Heere. Zodat de beloften die gedaan werden aan een gelovig Israël pas in de dagen van de wederkomst van Christus in vervulling zullen gaan. En in Handelingen lees je dan dat de tijden en de gelegenheden ten aanzien van Israël dus feitelijk tijdelijk stopgezet zijn en dat er een tussentijd is ontstaan die wij in de Bijbel aangeduid vinden met de bedeling der genade Gods. In Efeze hoofdstuk 3 vers 2. En hij wordt ook aangeduid in met de aanduiding, de bedeling der verborgenheid. Al moet ik zeggen dat dat in de grondtekst staat en niet in de Statenvertaling. Maar dat staat er wel degelijk. En dat is dus een periode die soms genoemd wordt een tussentijd. En die tijd die heeft te maken met de roeping van de gemeente. En die tijd eindigt met de opname van de gemeente. Dan is die bedeling der genade Gods vervuld en dan gaat de Heer weer verder met zijn plan ten aanzien van het volk Israël eerst, te beginnen met Juda en vervolgens ook de andere volkeren in de wereld aan zich te onderwerpen. Dat doet hij in de dagen van zijn wederkomst. En daar heeft dus de dag des Heren ook mee van doen. En dus het gaat eigenlijk nog iets verder. Maar in ieder geval, die tijden en gelegenheden die hier bedoeld worden, houden dus verband met gebeurtenissen in relatie tot de komst van de dag des Heren, wat eraan vooraf gaat en wat feitelijk volgt op wat hier net voorgenoemd is, de opname van de gemeente. Dus daar had de apostel Paulus hen ook het een en ander over uitgelegd. En dat hoefde hij dus niet meer te schrijven, vond hij, want ze wisten die dingen heel wel, zeer wel, nauwkeurig betekent dat eigenlijk. Toch noemt hij een aantal dingen die wel degelijk de aandacht van ons verdienen. Want hij spreekt over de dag des Heren. Dus hij noemt ze even om ze nog even in herinnering te brengen. Er staat namelijk, want gij weet zelven zeer wel, nauwkeurig, dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. En de dag des Heren, dat is niet de dag die wij als gelovigen van de gemeente verwachten. Ja, we weten dat die komt. Hè, maar de dag des Heren is, als je het in tijdslimiet uitdrukt, is dat feitelijk 7 jaar later dan de dag die wij verwachten. Die noemt de schrift de dag van Christus of de dag van de Heer Jezus Christus. En dat houdt verband met de verschijning van ieder van ons ook voor de rechterstoel van Christus. En dat is dus het begin van het plan van God, wat daarna weer begint te lopen. De 70ste jaarweek die wij nog verwachten op grond van Daniël 9, verdeeld in 2 × 3,5 jaar. En dat loopt uit op de dag des Heren. En het is dus ook een misverstand om de dag des Heren als een aanduiding te gebruiken voor bijvoorbeeld de zondag. Dat wordt door veel mensen in de kerkelijke wereld wel zo gedaan. Vaak ook omdat men niet beter weet. Maar als je de dag des Heren in de schrift opzoekt, dan denk ik toch niet dat je zo'n dag, als men noemt dan dat een zondag, dat je dat dan zo zou moeten omschrijven. In de Bijbel wordt de dag des Heren als een dag van verwoesting beschreven. Een dag van duisternis, van dikke donkerheid en van oordeel. Nou, zo ga je niet naar de kerk, denk ik dan. Dat is niet de bedoeling. En dus is het vaak onwetend. En daarnaast is het zo dat ook soms nog wel eens gezegd wordt, de dag des Heren, dat is de Sabbat. De 7e dag van de week. En ook dat, hoewel het iets nauwkeuriger zou zijn dan de zondag, is toch niet in de schrift de aanduiding. De Sabbat is wel een dag die men speciaal voor de Heer afzonderde in de Oud-Testamentische tijd. In de dagen dat de wet van kracht was. Maar wij leven niet onder de wet, wij zijn onder de genade van de Heer geplaatst. En wij achten alle dagen dus in principe gelijk. Maar als we 1 dag in het bijzonder zouden willen eren, dan zouden we toch bij voorkeur de eerste dag der week doen, omdat dat de dag is van de opstanding van de Heer. En dat is de grootste omwenteling in de heilsgeschiedenis die er is geweest. Dat is het begin van de nieuwe schepping. En je moet dus die verwarring die men dan soms zaait door die termen zomaar te gebruiken, vanuit de schrift heel duidelijk aantonen. De dag des Heren is een specifieke aanduiding voor een deel van Gods heilsplan. En we weten het begin ervan, we weten ook het eind ervan. Het is een hele lange periode, waarover later nog wel veel meer, maar ik wil er nu alvast het een en ander van lezen. In het Nieuwe Testament komt de term een paar keer voor. De eerste is in Handelingen 2... Daar is het in verband met de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Dat was 50 dagen nadat de Heer was opgestaan. En dus 10 dagen na zijn hemelvaart. De zichtbare hemelvaart, moeten we er dan bij zeggen. Want de Heer ging zichtbaar ten hemel. Al was hij op de dag van de opstanding ook al bij de Vader geweest. Maar hier staat in de redevoering die Petrus dan geeft, naar aanleiding van deze gebeurtenis, van de uitstorting van de Heilige Geest, staat de term in vers 20. De zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En dit is een citaat uit de profetie van Joël. Dat staat er ook bij in vers 16. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En dan citeert hij vanaf vers 17 tot en met vers 21. Een gedeelte uit Joël 2. Vanaf vers 28 tot en met vers 32. En daar zou je eigenlijk A bij moeten zetten. Want het is opvallend dat het tweede deel van vers 32 uit Joël 2 niet genoemd wordt. En er is ook een reden voor, omdat dat nog in de toekomst ligt. Maar hier wordt dus geciteerd uit Joël. Daar moeten we dan ook maar even naartoe gaan om duidelijk te laten zien dat het een in oud-testamentische schriftplaats is. En dat... dat daar dus ook al over die dag des Heren gesproken wordt. In Joël komt hij een aantal keren voor. Maar we lazen in Handelingen 2 dat voordat die dag des Heren kan aanvangen, er dus iets met de zon en met de maan gebeurt. De zon wordt verduisterd en de maan zal haar schijnsel niet geven. Of soortgelijke uitdrukkingen die dezelfde betekenis hebben. En in Joël lees je de toekomst van het volk Israël beschreven. En vanaf vers 28, daar staat en daarna, terwijl Petrus zegt in het laatste der dagen. Daarna, dat wil zeggen nadat de Heer zijn volk niet meer zal beschaamd laten worden, dus dat in de toekomst dat volk wel degelijk een gelovig volk zal zijn en gezegend zal worden door de Heer. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees en uw zoon en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen... Let wel, de context van Joël spreekt dus over de dagen van het herstel van Israël. Dat zijn de zonen, de dochters, de ouden en de jongelingen. En wat de dienstknechten betreft, heeft dat meer van toepassing op degenen die uit de volkerenwereld in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, tot bekering zullen komen. Want de volkeren zullen Israël dienen. De Heer zal zijn volk als een gelovig volk maken tot een hoofd der heidenen. En ze zullen hoog boven de heidenen gezet worden. En als je een schriftplaats wil hebben, dan gaat het me nu niet zozeer om. Maar als je een schriftplaats wil hebben waar er staat dat de volkeren Israël zullen dienen als knechten en maagden, dan is dat bijvoorbeeld Jesaja 14 vers 2. Leest u het maar eens na voor uzelf. Maar ook zij zullen dus de geest ontvangen. En dan vers 30, ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. En dan vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En dan citeert Petrus ook nog het eerste deel van vers 32... En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. En daar houdt hij op. En het principe dat wij dus alleen door het aanroepen van de naam des Heren behouden worden, dat geldt dus in het bijzonder dus ook al vanaf de opstanding van Christus. En meer specifiek vanaf de redenvoering van Petrus, omdat hij het daar aanhaalt. Maar het is eigenlijk een Bijbels beginsel. Men zou die naam aanroepen om überhaupt behouden of zalig te kunnen worden. Want er is onder de hemel maar één naam gegeven waardoor men zalig zou kunnen worden of moet worden. En dat is de naam van Jezus Christus de Nazarener uit Handelingen 4. Onze heiland. Die blijkt Jehovah te zijn. Hè? Want de naam des Heren is hier Jehovah. Het staat allemaal hoofdletters. Waaruit blijkt dus dat de naam des Heren met hoofdletters wijst naar Jezus Christus in wie God zich heeft vertoond. Hij is het beeld van de onzienlijke God. En het tweede deel van vers 32 dat spreekt met name over toekomstige gebeurtenissen nog. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. En dat is dus het gelovige overblijfsel wat zich in Jeruzalem, in Sion bevindt, op het moment dat die dag des Heren aanbreekt. Aan het einde van de 70ste jaarweek. We lezen dadelijk in 1 Thessalonicenzen 5 dat er zijn die het niet zullen ontvlieden. Die het oordeel van de Heer niet zullen ontvlieden. En toch is er aan het eind van de 70ste jaarweek, bij de aanvang van de dag des Heren, wel degelijk een gelovig overblijfsel want dan zal de Heer verschijnen, zijn voeten zetten op de olijfberg, die zal immers scheuren, zodat er een vallei ontstaat, waardoor zij kunnen vluchten tot aan Azal toe. Zacharië 14, vers 4 en 5. Maar waar het me nu om gaat is dat je hier dus eigenlijk de aanvang, het begin van de dag des Heren vindt beschreven. Daar vinden we in de schriften een schriftplaats of 12 zo uit het hoofd, die dat op diverse manieren omschrijven. De zon zal veranderd worden in duisternis, of soms wordt het veranderd in bloed, zoals de maan hier verandert in bloed, maar dan zie je ook niets, hè? Dan wordt het helemaal donker. En in sommige schriftplaatsen staat er dan ook nog bij dat er iets met de sterren plaatsvindt. En de sterren trekken hun glans in, wil zeggen dat ze dus ook niets meer aan licht verspreiden. Of staat in andere schriftplaatsen dat van de sterren er zelfs op de aarde zullen vallen. Dus er gebeurt nogal wat als de dag des Heren aanvangt. En dat is dus het begin ervan. Want hier staat nadrukkelijk bij, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt, moet dat beginnen, moet dat gebeuren. Dus dat is het beginpunt van de dag des Heren. En wij kunnen dat in de schrift nadrukkelijk nazoeken. Als we het later over de dag des Heren hebben, zoeken we andere schriftplaatsen er wel bij. Maar waar ik nu even op wil wijzen is dat in Matteüs 24 dat ook genoemd wordt. Daar staat de term de dag des Heren niet, maar wel die beschrijving. En dan weet je meteen wanneer dat plaatsvindt. Daar gaan we ook maar even naartoe. In Matteüs 24... Dat is de redevoering van de Heer Jezus over de dingen die nog in de toekomst zullen plaatsvinden. Want daar vroegen de discipelen immers naar. En dan geeft de Heer eerst een algemene opsomming. En daarna gaat hij vanaf vers 15 wat gedetailleerder in op gebeurtenissen die verband houden met zijn toekomst. Met zijn zichtbare wederkomst voor zijn volk Israël. En ik wijs dan even op vers 29. Daar staat, en terstond, let op het woord terstond. Dat betekent direct. Terstond, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Dus wat vangt dan aan? De dag des Heren. De term staat hier niet, maar vanwege de omschrijving weet je, dat is de aanvang van de dag des Heren. En je weet ook meteen wanneer dat dan is, want hier staat, het is terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen de verdrukking die in vers 21 genoemd werd. Als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin de wereld tot nu toe en niet zijn zal. Dat gaat niet over ons, maar dat gaat over degenen die op dat moment in Judea zijn. Dus de verdrukking, die grote verdrukking die hier genoemd wordt, die vindt dus plaats in de Joodse staat. Want dat staat erbij, hè, in vers 5, 16, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. En de aanleiding daarvan is dat er sprake is van een gruwel der verwoesting. En dat is een aanduiding die we terugvinden in het boek Daniël. En daar wordt gesproken over verwoestende vleugel. En het is een aanduiding voor een afgodsbeeld wat opgericht wordt op de heilige plaats, zoals hier staat. Daar heeft Daniël van geprofeteerd. Staat in vers 15, laten we dat maar even lezen. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Waar? Staat bij jullie onder andere in Daniël 9 vers 27 erbij? Ja, maar die term komt ook nog in andere schriftgedeelten van Daniël voor. Maar dit is de duidelijkste. Dus de Heer Jezus verwijst naar Daniël. Ik vind het wel mooi dat de Heer zelf zegt dat hij een profeet is. Terwijl als je de Joodse kanon van het Oude Testament bekijkt, dan is Daniël niet als een profeet ingedeeld, maar is ingedeeld bij de geschriften. Maar de Heer zegt zelf dat hij een profeet is. En als hij staat in de heilige plaats, en de meest heilige plaats is Jeruzalem, en in Jeruzalem is daar waar op dit moment de klaagmuur staat, dat is voor de Joden de meest heilige plek, religieus gezien. Dus daar in de buurt of daaromtrent, dan hou je het iets breder dan in Jeruzalem, daar waar eigenlijk de Heer aanbeden zal worden. Als je het leest, die merken erop, en ben je op dat moment in dat gebied, merk je dat dat afgodsbeeld, de gruwel der verwoesting, wordt opgericht. Een gruwel is een afgodsbeeld in de schrift, Oud Testament, zoek het woord gruwel maar eens op. En de gruwel van bijvoorbeeld de Moabieten of van de Midianieten, die hebben allemaal namen, die afgoden. Maar afgoderij is een gruwel in de ogen van de Heer. En die wordt dan opgericht en brengt verwoesting teweeg. En die verwoesting wordt hier omschreven met grote verdrukking. En het is de plaats waar men het kan vinden, dat is in vers 16, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. Dus als je dat ziet gebeuren, moet je maken dat je het land uitkomt, weggaat. En het wordt heel nadrukkelijk gezegd met dat je niet meer je goederen of bezittingen moet ophalen, want daar heb je feitelijk geen tijd meer voor. En wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen, want die kunnen niet zo snel wegkomen. Als ze zwanger zijn, is lopen moeilijker. En als je een klein baby bij je hebt, gaat het ook niet zo snel. En wee dat die vlucht niet, hè, bid dat die niet geschieden des winters, want dan is het moeilijker wegkomen. En of op een sabbat, en een sabbat is daar dan een rustdag, en dan is het ook moeilijker om weg te komen. En dan staat in vers 21 wat dan feitelijk die gruwel der verwoesting bewerkstelligt. En dat wordt door het beest dat uit de zee en het beest dat uit de aarde opkomt in Openbaring 13 gedaan. En dat er een beeld opgericht wordt waarvoor men moet knielen. En als men dat niet doet, dan word je zelfs gedood.
Ik wil even recapituleren hoor. Want ik wil nog wat termen door elkaar gaan. Als ik je goed begrijp, zeg je van je hebt zeg maar die 7 jaar van verdrukking.
Het is geen 7 jaar van verdrukking.
3,5 jaar tweede deel, met name. Komt zeg maar de, aan het eind daarvan is zeg maar de maan die zijn schijnsel niet meer zal geven.
Ja, aan het eind van de 70ste jaarweek, als je het zo wil noemen, dat heet hier, terstond na de verdrukking van die dagen.
Ja, en dan vangt de dag dus hier aan.
Inderdaad, ja.
En hoe lang duurt dat dan?
Daar kom ik nog op terug.
Oké, maar wanneer is dan de dag van Christus?
De dag van Christus is 7 jaar eerder. Dat is de dag van de Heer Jezus Christus. Dat valt dus samen. Dat is een aanduiding voor de opname van de gemeente. Daar hebben we al eens een keer eerder over gesproken. En die term die komt 6 keer in de Bijbel voor. 3 keer in de Korinthebrieven en 3 keer in de Filippenzenbrief. En daaruit leer je dus dat wij als gelovigen verwachten de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dat samenvalt met de dag van Christus. Voor ons is dat dus bij de opname van de gemeente. En dat is aan het begin van de 70ste jaarweek. Want de Heer heeft immers, dat heb ik wel eens vergeleken, de klok voor Israël staat feitelijk stil. De klok voor de gemeente draait nu. En als de gemeente opgenomen is, zet de Heer de klok voor het volk Israël weer in gang. En dat begint met die ene jaarweek die we nog steeds moeten verwachten. De 70ste jaarweek, die valt uit in 1 en 2 gedeelten. En de tweede helft daarvan, dat is grote verdrukking. En terstond na die grote verdrukking, staat hier, na de verdrukking van die dagen, dan zal de zon verduisterd worden, de maan haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen op de aarde vallen vanaf de hemel. Elders staat, zullen hun glans niet intrekken, of woorden van die strekking. En dat betekent dus dat de dag des Heren aanvangt, direct na de grote verdrukking. En daarmee komt dus ook het herstel van het Joodse volk in het bijzonder eerst, het gelovig overblijfsel, komt dan in het vizier, want zij roepen de naam des Heren aan. En vervolgens verloopt die dag des Heren een hele tijd, want we weten ook wanneer die eindigt. En dat staat ook in de schrift. Maar ik wilde dit even aanhalen om te laten zien dat we te maken hebben met een tijdstip in het heilsplan van God. Want als je vers 29 hebt gelezen, dan kom je nu in vers 30, dan staat er: en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dat is dus de wederkomst van de Heer, niet voor de gemeente, maar voor Israël. En dat betekent dus dat we hem verwachten op de plaats waar vandaan hij weggegaan is. Want dat werd gezegd in Handelingen 1. Deze Jezus die jullie hebben zien ten hemel varen, zal alzo wederkomen. Hij zal dus ook wederkomen, en Zacharia 14 zegt dat ook ronduit, dat de Heere, maar het blijkt de Heere Jezus Christus te zijn, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dat staat ook in relatie tot gebeurtenissen die verband houden met de dag des Heren. Dat staat er ook wel bij. Maar goed, dat later. Het ging mij er nu om dat je ziet dat de aanvang van de dag des Heren dus pas begint als de verdrukking voor de Joodse staat voorbij is. Die duurt lang genoeg, 3,5 jaar, maar die is omwille van de uitverkorenen nog verkort. Staat in vers 22, dat betekent niet dat de dagen minder lang duren, maar het betekent dat in verhouding tot de verdrukking die daarna nog over de andere volkeren komt, die opstandig zijn, korter is. Beperkt wordt tot 3 jaar en 6 maanden, terwijl de grote verdrukking over de volkerenwereld er wel enige decennia duurt. Maar daar hebben we het later nog over. Hè? Maar het gaat erom dat je in ieder geval moet vaststellen dat we een beginpunt van de dag des Heren kunnen aanwijzen vanuit de schrift. En het is een dag des Heren die voor de volkerenwereld verwoesting teweeg brengt en duisternis, maar die voor het gelovige overblijfsel van het volk Israël, te beginnen met Juda, juist een positieve omwenteling teweeg brengt. Laat ik dat ook nog maar even zien uit Joël. Dat is iets verder in Joël, hoofdstuk 3. Als je vanaf vers 14 van hoofdstuk 3 leest, dan staat er: menigten, menigten in het dal des dorswagens. Kan ook vertaald worden met der beslissing. Een dorswagen die gaat over het graan heen en vermaalt dat. Dat is dus een beeld van oordeel. Want de dag des Heren is nabij, aanstaande, in het dal des dorswagens. En dan staan weer de kenmerken van de dag des Heren bij de aanvang. De zon en maan zijn zwart geworden en de sterren hebben haar glans ingetrokken. Nu staan de sterren er dus wel bij. En zo net lazen we in hoofdstuk 2, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt, moet er iets met de zon en met de maan gebeuren en zelfs met de sterren. En hier staat wat er daarna gebeurt ten aanzien van zijn volk. Er staat: en de Heere zal uit Sion brullen. En dat doet een leeuw. Dus hier verschijnt de Heer als de leeuw uit de stam van Juda. En uit Jeruzalem zijn stem geven, dat de hemel en aarde beven zullen. Nou, daar heb je de krachten der hemelen die bewogen worden. En als de hemelen bewogen worden, nou dan merk je dat op aarde ook. Althans binnen het Bijbels wereldbeeld wel. Want de aarde is de begrenzing van de hemelen in de schrift. In de wetenschap niet, maar in de Bijbel wel. Dus aardbevingen hebben dus invloed. En omgekeerd ook, hemelbevingen hebben invloed op aarde. Maar de Heere zal de toevlucht voor zijn volk zijn en de sterkte der kinderen Israël zijn. Dus als de dag des Heren aanbreekt, is dat tot redding voor het gelovig overblijfsel van zijn volk Israël. Maar het brengt een oordeel teweeg voor de volkerenwereld. Dat staat nadrukkelijk in andere schriftplaatsen weer. Het zal der heidenen tijd zijn. Lees Obadja maar eens na. De dag des Heren, het is der heidenen tijd. De volkeren zullen dus onder het oordeel van de Heren komen. Voor zover men opstandig is tegen hem, zal men het ook niet overleven. Alleen wie zich buigt voor de Heren in geloof, die zal kunnen behoren dan in die tijd tot die grote schare die niemand tellen kan uit alle talen, natie, volk en geslacht, die hun lange kleder hebben gewassen in het bloed van het lam, uit Openbaring 7, en die hebben palmtakken in hun handen, want palmen staan immers voor koningschap, onder andere, en voor gerechtigheid. En denk maar aan de intocht, zoals dat meestal genoemd wordt. Toen hadden ze ook palmtakken neergelegd. Hosanna, gezegend, hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Dus daar houdt het mee verband. Maar dan zijn het de volkeren die de Heere zullen eren, omdat ze wel degelijk hun knieën hebben gebogen voor de Heer. Maar degenen die in de dag des Heeren dat niet zullen doen, zullen omkomen. En hier zie je vanaf dus de aanvang van de dag des Heren dat de Heere ten gunste van zijn volk optreedt. Omdat ze zijn naam hebben aangeroepen. En dan is er behoudenis. Nou, dat is het beginpunt. Het beginpunt is dus terstond na de verdrukking van die dagen. De zon en de maan en de sterren moet iets mee plaatsvinden, alvorens die vreselijke dag des Heren kan aanvangen. En het eindpunt van de dag des Heren wordt ook in de Bijbel genoemd. Dan moeten we naar de brief van Petrus toe. In 2 Petrus. Petrus 3. In het 10e vers. De Heer is tot op heden nog steeds langmoedig, wordt hier gezegd. En we zouden de langmoedigheid van de Heer beschouwen als een oorzaak voor zaligheid, omdat de Heer nog steeds wil dat niet allen verloren gaan, maar dat enigen tot, nou beter gezegd, dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering zullen komen. Maar in de praktijk is het zo dat maar enigen tot bekering komen, hè? Dat de mensen niet willen, over het algemeen. Maar er komt een eind aan die langmoedigheid des Heren. En dat staat in vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, zo stond het ook in 1 Thessalonicenzen 5, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandende zullen vergaan. Branden zullen en vergaan, staat letterlijk brandenden zullen vergaan. En de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. En dat wil dus zeggen dat in de dag des Heren op een gegeven moment de hemelen en de aarde zullen vergaan. En dat is natuurlijk niet bij de aanvang van de dag des Heren. Dat kan ook niet, want dan blijft er geen tijd over voor het herstel voor Israël en de volk en het koninkrijk. Maar op grond van andere schriftplaatsen weten wij gewoon wanneer de hemel en de aarde voorbij gaan. Openbaring 20 staat dat. Moeten we het lezen? Openbaring 20. Vers 11. Daar staat: ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En Petrus heeft al betoogd in 2 Petrus 3 dat de hemelen en de aarde die nu zijn, dat die door vuur zullen worden verteerd, weggaan. En hier staat het beschreven: er is geen plaats voor die gevonden, wanneer daar een grote witte troon verschijnt. En wie zit er dan op die troon? Nou, aan wie is al het oordeel gegeven volgens de Bijbel? Aan de Heer Jezus. Hè? God de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Hij is de rechter over levenden en doden. En hier gaat het over doden. Dus als het oordeel over de doden, dat is aan het heilsgeschiedenis helemaal aan het eind, plaatsvindt bij die grote witte troon, dan is er ook geen ruimte meer voor de huidige schepping. En dan zie je dus het dodenrijk. Want het dodenrijk is onder de aarde. En daar wordt dus een oordeel over uitgesproken. En de doden die zich daar bevinden, worden geoordeeld op grond van, punt 1, of ze in het boek des levens staan of niet. En daarna op grond van de boeken der werken. En wie niet in het boek des levens staat, die komt dus niet op de nieuwe aarde terecht, maar die zal in de poel des vuurs verdwijnen. Staat allemaal in dit hoofdstuk. En hoofdstuk 21 vers 1, daar staat: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. De zee staat hier dus synoniem voor afgrond. Betekent dat er dus sprake is van het verdwijnen van deze wereld. En in 2 Petrus 3 werd gezegd: de dag des Heren zal komen in, hè, als een dief in de nacht. Dat betekent dus vrij plotseling en onaangekondigd, voor degene die hem ook niet verwachten natuurlijk. En staat er in welke, in die dag, zal op een gegeven moment dus ook de hemel en de aarde en de werken en allen die erin waren, zal verdwijnen door vuur. En omdat dat aan het eind van de heilsgeschiedenis is, volgens dit gedeelte, want je ziet prompt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan is dus de dag des Heren een aanduiding voor een hele lange periode in het heilsplan van God. Het begint dus bij de wederkomst van Christus op de Olijfberg, direct na de grote verdrukking. En die dag des Heren loopt helemaal door tot aan wat men gewoonlijk noemt de jongste dag. Of ten uiterste dagen heet het ook in de Statenvertaling. En dat zijn dus de dagen van de 70ste, vanaf het eind van de 70ste week tot en met, nou, de periode die daarna komt. En de 1000 jaren nog. En daarna komt nog een kleine tijd waarin de Satan losgelaten wordt. En daarna komt het oordeel. Dus het is een hele lange periode. Dat is de aanduiding, de dag des Heren. En we moeten dus even af van het idee dat een dag altijd maar 24 uur is. De term in de schrift is altijd afhankelijk van het verband waarin het staat en van de parallelteksten. Als de Heer Jezus zegt, gaan er niet 12 uren in een dag waarin men zou werken, dan weet je, dat is dus het deel van de dag waarin het licht is. Het andere deel van de dag, die andere 12 uren, wordt dan geacht als duisternis. Dan weet je, dat is beperkt tot een dag, zelfs van 12 uur maar, zolang het licht is. Maar als je het hebt over de dag zijns hittigen torens, of je hebt het over de dag der wraken onze Gods, ook aanduiding in de schrift. Of de dag des Heren, dan blijkt dus dat dat ook over een veel langere periode kan gaan. En bij de dag des Heren is dat dus een hele lange periode, maar het begint met die tekenen in de zon, in de maan en de sterren. Dat is een Bijbelse uitdrukking. Dat is de samenvatting van: de zon zal verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, de sterren zullen, ja, geen glans geven of op aarde vallen. De term staat in Lucas 21. Lees maar even mee. Misschien wel goed om dat even te lezen. Lucas 21, vers 25. Vers 25 staat: en er zullen tekenen zijn in de zon en maan en sterren. Dat is de samenvattende uitdrukking. En de tekenen zijn: de zon wordt verduisterd. De maan geeft geen schijnsel of wordt als bloed. Het is soms wat anders omschreven, maar de strekking blijft hetzelfde. En wat de sterren betreft, ze kunnen hun glans intrekken of op de aarde vallen vanuit de hemel. En op de aarde benauwdheid der valken. En benauwdheid is een synoniem voor verdrukking. En hier spreekt de Bijbel dus over de verdrukking voor de valken. Niet voor Israël.
Is het voor de valken rondom Israël of voor de hele wereld?
Het begint rondom Israël, maar omdat de Heer zal regeren in heel de wereld, van zee tot zee, zoals in Psalm 72 staat, betekent het dus dat heel de wereld alom te maken krijgt met de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Maar het begint inderdaad met de volkeren rondom Israël, omdat dat ook de meest vijandige volkeren zijn. Nu al, maar in die tijd ook. Zeker. Maar als we later wat meer uitgebreid ingaan op de dag des Heren, zul je ook zien dat dat beschreven wordt met er komt een oordeel over de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren, Babel en Elam en noem maar op. Al die volkeren worden genoemd. En je vindt ze samen genoemd in Jeremia 25. Een hele opsomming van allerlei volkeren. En dat staat ook bij alle koningen der aarde. Dus, maar daar komen we later nog wel op terecht. Het gaat me nu meer om wat er in 1 Thessalonicenzen 5 genoemd wordt. Maar je ziet dus dat de term hier genoemd wordt in verband met de dag des Heren. En dat luidt dus voor de volkeren op aarde benauwdheid in. Dat wil zeggen verdrukking. En we kennen in de Bijbel ook de benauwdheid van Jacob. Want dat is de grote verdrukking voor de Joodse staat. Die term vind je in Jeremia 30 vers 7. En je moet die dingen niet door elkaar gooien. Er is eerst benauwdheid of verdrukking voor de Joodse staat. Die in ongeloof leeft dan feitelijk. Maar er komt een geloof overblijfsel uit voort. En daarna krijg je een periode die genoemd wordt de benauwdheid der volken hier. Maar in Openbaring 7 heet die de grote verdrukking. Waar die gelovigen uit alle talen, natie, volken, scharen uit voortgekomen zijn. En dat volgt dus op elkaar. Eerst heb je benauwdheid, dan verdrukking. Dan wel verdrukking voor de Joodse staat. Daarna volgt een periode van benauwdheid of verdrukking voor de volkeren. Maar dat valt allemaal in de dag des Heren. Althans, vanaf het einde van de 70ste week, de grote verdrukking, is er herstel voor Israël. Dat begint daar. Dat is het begin van de dag des Heren. En daarna volgt de dag des Heren, waarin ook de benauwdheid der volken is. En die loopt dus door tot op de jongste dag. Daar ging het me nu feitelijk even om. Ik hoop
de dag des Heren bedoel je, niet de benauwdheid der volken.
Nee, de benauwdheid der volken, die duurt tot aan de oprichting van het koninkrijk de 1000 jaren. Maar de dag des Heren duurt tot aan het einde van de heilsgeschiedenis. Bedankt voor de aanvulling. En dan gaan we nu even weer terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Want vervolgens wordt er gezegd dat hij dus al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. En dat betekent dus plotseling en onaangekondigd. Tenminste, ik heb nog nooit een dief horen zeggen, morgen om zo en zo laat kom ik bij jou op bezoek en dan neem ik de spullen bij je weg. Dan is het een slechte dief, toch?
De belastingdienst.
Ja, oh ja, de belastingdienst, ja. Ja, 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 maar goed. Maar zo worden ze hier niet bedoeld natuurlijk. In ieder geval, het komt dus onverwacht voor hen. Maar de Thessalonicenzen wisten ervan. Toch zegt de apostel Paulus in vers 3 dan nog een aantal dingen die verband houden met gebeurtenissen die voorafgaan aan de aanvang van de dag des Heren. Het woordje want, wat in vers 3 staat, dat staat eigenlijk niet eens in de grondtekst. Dus dat zou je tussen haakjes moeten zetten. Er staat alleen wanneer zij zullen zeggen, of en wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw en ze zullen het geenszins ontvlieden. En je moet in dit gedeelte goed letten op de persoonlijke voornaamwoorden. Het ging in vers 1 en 2 over gij, broeders. Dat zijn de gelovige Thessalonicenzen. En omdat het de gemeentelijke waarheid is, geldt het dus voor alle gelovigen van de gemeente. En dan vers 3. Wanneer zij zullen zeggen. En dan weten we niet eens wie het zijn, want het wordt hier niet genoemd. En toch kunnen we er wel achter komen, want er wordt iets gezegd wat we terug kunnen vinden in de schrift. Het is vrede en zonder gevaar. Het woord zonder gevaar, dat is eigenlijk zoiets als veiligheid, zekerheid. Nou ja, dan ben je zonder gevaar. Maar het woord betekent meer zekerheid. Dus men heeft dus vrede en zekerheid teweeg gebracht op een of andere manier. En als dat dan eenmaal zo is, dan zal een haastig verderf, een plotseling verderf, hun overkomen. En het wordt vergeleken met de barensnood, de smarten die een bevruchte vrouw plotseling overvallen. En naarmate de zwangerschap vordert en op het moment dat de bevalling zal beginnen, dan op een gegeven moment beginnen de weeën. En je weet nooit precies wanneer. Dat is onverwacht. Maar je weet wel dat ze kunnen komen, omdat je dat nu eenmaal hebt geleerd als moeder. En op een gegeven moment begint het dan. En dat is voor de moeder vaak pijnlijk. Maar als het kind geboren is, zegt de Heer Jezus in Johannes 16, dan gedenkt ze aan de smarten niet meer. Omdat er dan grote blijdschap is over een mens wat ter wereld gekomen is. Waarbij hij feitelijk ook spreekt over zijn opstanding uit de doden. Maar hier gaat het dus over een vergelijking die te maken heeft met de weeën die een zwangere vrouw kunnen overkomen. Dat is pijnlijk. Maar uit die weeën en uit die laatste loodjes van de zwangerschap komt gewoonlijk een kind, soms meerdere kinderen voort. En dat is een overblijfsel. En dat leidt dus feitelijk ook heen naar de grote verdrukking die over de Joodse natie komt, maar waarbij toch iets goeds uit voorkomt. Namelijk een gelovig overblijfsel. Zij zullen de naam des Heren aanroepen en dan zullen ze inderdaad ook kunnen vluchten. Maar hier wordt gesproken over een categorie waarvan staat dat ze het niet zullen ontvlieden. Er is dus een overblijfsel wat kan vluchten, omdat ze de naam des Heren aangeroepen hebben, maar de meesten niet. Wie zijn nou die zij die dat zeggen? Let wel, vers 4 gaat verder met, maar gij broeders, gij, dat zijn de gelovige Thessalonicenzen, die zijn dus als een andere groep aangeduid dan die zij die dat zeggen. Het is vrede zonder gevaar. Nou, dit is een verwijzing naar oud-testamentische schriftplaatsen. Het is goed om daar even naartoe te gaan, zodat je kunt zien over wie dit feitelijk gezegd wordt. En er zijn er nogal wat, maar ik heb maar een keuze genomen. En de eerste die ik wil lezen, dat is in Jeremia 23. Jeremia 23. Dan zijn we in de dagen van de profeet Jeremia, die leefde in Juda, in Jeruzalem. Toen alleen het zuidelijke rijk, van de twee stammen, zoals ze dan wel eens zeggen, nog in het land was. Het noordelijke rijk was allang in ballingschap weggevoerd naar Assyrië, Assur. En in Jeremia 23 staat dan beschreven dat de profeet te maken krijgt met valse profeten in zijn tijd. En hij is een getrouwe profeet. Vanaf vers 14 lees ik, daar staat, maar in de profeten van Jeruzalem zie ik afschuwelijkheid. Zij bedrijven overspel en gaan om met valsheid en sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet bekeren en iegelijk van zijn boosheid. Zij allen zijn mij als Sodom en haar inwoners als Gomorra. Dus wie motiveren het volk daar? Dat zijn de profeten van Jeruzalem. En daar hoort Jeremia niet onder, want dat is een getrouwe profeet, die juist het volk opriep om zich te bekeren tot de Heere, zodat het oordeel wellicht afgewend zou worden. Maar de valse profeten, die zeiden wat anders. Er staat namelijk in vers 17, zij zeggen steeds tot degenen die mij lasteren, de Heere heeft gesproken, gij lieden zult vrede hebben. En tot al wie naar zijn harten goeddunken wandelt, zeggen zij, u lieden zal geen kwaad overkomen. Dus hier heb je vrede en geen kwaad. En dat is nagenoeg hetzelfde als vrede en geen gevaar. Zekerheid. Maar het gaat over dezelfde dingen. En wat dus historisch gezien in de dagen van Jeremia plaatsvond, is een profetische heenwijzing naar datgene wat Juda, het Joodse volk, in de 70ste jarenweek zal overkomen. Er zijn er dus die vrede voor het Joodse volk willen. Daar is ook trouwens al jaren aan gewerkt. En het ligt iedere keer weer in slop, zeg maar. Het is de tijd er nog niet voor. Maar we weten op grond van Daniël 9 dat er een verbond bekrachtigd zal worden voor de duur van 1 week. Een jaarweek van 7 jaren. En in de helft van die week wordt dat verbond verbroken. Dus de eerste helft van die week kun je aanduiden met relatief gezien vrede. Maar het is niet de vrede van God. Want dan moet je je bekeren tot de Heer. Dan heb je in hem vrede. Maar dit is op een menselijke manier, via politieke weg en via religieuze weg, is daar gewerkt aan een vredesverbond. Alleen dat blijkt na 3,5 jaar nogal wat verandering teweeg te brengen. En dat heet grote verdrukking. Hier heet dat vrede en geen kwaad, maar er komt een haastig verderf achterweg. Dus we weten nu eigenlijk ook waar we mee te maken hebben. Wie zijn die zij? Nou, dat zijn in de dagen van Jeremia het Joodse volk, Juda, met hun valse profeten. En uit een andere schriftplaats, in Jeremia komt het nog vaker voor, weten we dat het ook gaat om de leidslieden. En als je nou even met vers 18 met mij doorleest, dan staat, want wie heeft in des Heeren raad gestaan en zijn woord gezien of gehoord? Wie heeft zijn woord aangemerkt en gehoord? Zie, een onweder des Heeren, een grimmigheid is uitgegaan. Ja, een pijnlijk onweder, het zal blijven op der goddelozen hoofd. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Wie niet? Nou, hier staat het. Het zal blijven op der goddelozen hoofd. Dus de goddelozen onder het volk, die zullen het niet ontvlieden. Maar er is een gelovig overblijfsel, omdat al wie de naam des Heer aanroept, die zal zalig worden. En te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Ja, want dan verschijnt de Heer immers op de Olijfberg en ontstaat er een vallei waardoor zij kunnen vluchten naar Azal. Maar degenen die niet geloven, zullen het dus niet overleven. En let wel, dit is profetisch, want vers 20 zegt dat het nog moet gebeuren in de dagen van Jeremia feitelijk. Des Heeren toorn zal zich niet afwenden totdat hij zal hebben gedaan en totdat hij zal hebben daargesteld de gedachten zijns harten. In het laatste der dagen zult gij met verstand daarop letten. Maar de laatste dagen waren in de dagen van Jeremia nog niet begonnen. Die zijn pas begonnen, strikt genomen, vanaf de opstanding van Christus. En in Hebreeën 1 wordt gesproken zelfs over deze laatste dagen. En die duren tot het eind van de heilsgeschiedenis. En dus dit is een profetie met een dubbele bodem. Dat wil zeggen dat Jeremia aankondigt dat het binnen afzienbare tijd over Juda zou aflopen. Ze zouden in Babel terechtkomen. In de ballingschap, maar dat het strikt genomen feitelijk nog plaatsvindt in de toekomst. En in het laatste dagen heb ik al eerder gezegd, moet je afvragen voor wie is het dan zo? Nou, hier gaat het om Juda. En dat is wanneer de dagen, de tijd en de dagen voor Juda en voor Israël weer beginnen te lopen. En dat is vanaf het begin van de 70ste jaarweek kan dat pas. En dan zullen zij er met verstand op letten. Althans, wie zich tot de Heere bekeert. En dat is dat geloven overblijfsel. Nou, er is nog zo'n schriftplaats, maar die bewaar ik maar even voor straks. We gaan eerst even pauzeren. Goed, wij gaan onze studie nog even vervolgen. En ik wilde nu graag naar een andere profeet gaan die er ook iets over zegt. Dat is in Micha hoofdstuk 3. Micha hoofdstuk 3. Daar staat, eigenlijk moet je het de hele hoofdstuk lezen, maar een paar versen eruit. Eerst vers 1, daar staat, voort zeide ik, hoort nu, gij hoofden Jacobs, gij oversten van het huis Israëls, betaamt het ulieden niet het recht te weten. En het wordt gericht aan degenen die daar aan de macht zijn, de hoofden, de oversten. Vers 2, zij haten het goede, hebben het kwade lief. Zij roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Dus ja, ze leven ten koste van het volk. Ja, zij zijn het die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken en vaneenleggen, gelijk als in een pot, als vlees in het midden van een ketel. Dus ze verdrukken het volk als degene die het volk leiden. En dan komen we terecht in vers 5. Alzo zegt de Heere tegen de profeten die mijn volk verleiden, die met hun tanden bijten en roepen vrede uit, maar die niets geeft in hun mond, dus de Heer zegt het niet tegen hen, tegen die zo heiligen zij een krijg. Dus feitelijk spreken ze met hun valse profeten woorden uit die tegen de Heer ingaan. Daarom zal het nacht voor uw lieden worden vanwege het gezicht, en uw lieden zal duisternis zijn vanwege de waarzegging. En de zon zal over deze profeten ondergaan, en de dag zal over hen zwart worden. Dus ze zullen omkomen. Dat betekent het feitelijk. En dan iets verder in vers 9 staat: hoort nu dit, gij hoofden van het huis Jacobs, en gij oversten van het huis Israëls, die van het gericht een gruwel hebt en al wat recht is verkeerd, bouwende Sion met bloed en Jeruzalem met onrecht. Sion, Jeruzalem, de hoofdstad. Haar hoofden richten om geschenken, haar priesters leren om loon en haar profeten waarzeggen om geld. En een profeet zou iemand zijn die de woorden van God spreekt. Maar zij passen hun profetieën aan de wensen van degene die hen betalen. Nog steunen ze op de Heere, zeggende, dat zeggen ze dan ook nog vroom, is de Heere niet in het midden van ons? Ons zal geen kwaad overkomen. Dat is het eind van vanzelf. Dus je hebt in vers 5 de profeten die roepen vrede uit, en De leidslieden van het volk, priesters, profeten, hoofden, die zeggen, ons zal geen kwaad overkomen. Dus kort gezegd, vrede en geen kwaad. Vrede en geen gevaar. En dit speelt zich af in de dagen van Micha, die nog iets eerder leefde dan Jeremia. Maar het is ook hier weer een profetie die heen wijst naar de toekomst. Want als je vers 4 erbij leest, misschien herken je het dan. Als dan zullen ze roepen tot de Heere, doch hij zal hen niet verhoren, of niet antwoorden, maar zal zijn aangezicht de dientijden voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad gemaakt hebben. En die uitdrukking zou je eigenlijk moeten kennen, dat de Heere zijn aangezicht verbergt voor het huis Israëls. Dat betekent dat hij hen dus niet naar hem omziet, omdat ze hem niet willen volgen, omdat ze de Heer niet willen dienen, omdat hun handelingen kwaad gemaakt zijn. Ze zijn ontrouw aan de God van Israël. Daarom zegt de Heer, nou, als jullie je dan toch niet willen bekeren, nou, dan zal ik mijn aangezicht voor jullie verbergen. En we weten ook wanneer de Heer zijn aangezicht niet langer voor hen zal verbergen. Er komt een ommekeer in. Die lees ik dan ook maar even. Die vinden we in Ezechiël. Want strikt genomen is het nog steeds de tijd dat de Heer zijn aangezicht voor zijn volk verbergt, dat in ongeloof leeft. Maar in Ezechiël 39, aan het eind van het hoofdstuk, in vers 29, daar staat geschreven wanneer de Heer dat niet langer meer zal doen. Dus dan zal hij naar hen omzien. In vers 29, ik zal mijn aangezicht voor hen, nou dat is in vers 25 het ganse huis Israëls, voor hen niet meer verbergen. Staat bij wanneer? Wanneer ik mijn geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt de Heere, Heere. In mijn Bijbel staat er een prachtige verwijzing bij naar Joël 2 vers 28. Ik hoop bij jullie ook, want dat is precies wat we zo straks gelezen hebben. Dat de Heer daarna zijn geest zal uitstorten over alle vlees en uw zonen en uw dochteren en uw ouden en uw jongen, weet je wel, dat stond er allemaal beschreven en ook over de dienstknechten zelfs. En dat verwijst naar Joël 2 vers 28 en dat stond in relatie tot de komst van de dag des Heren. Dus dan weet je meteen dat de Heer zijn aangezicht niet langer verbergt op het moment dat de dag des Heren voor hen aanbreekt. Want dan zal hij een toevlucht zijn voor zijn volk. En dat staat ook in Matteüs 24. Zij zullen zien, dus we kunnen hem zien, de Zoon des Mensen komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Terwijl de Heer in het hoofdstuk daarvoor nog gezegd had, Jeruzalem, Jeruzalem, gij zult mij niet zien, totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dus dat is pas in zijn wederkomst. Als de Heer zou zich verbergen, zijn aangezicht, dus hij draait zich als het ware de rug toe, dan zie je zijn aangezicht niet, maar dan zal hij weer naar hen omzien. Omdat ze zijn naam dan aanroepen en hij zijn geest over hen uitstort. En dat begint dus zodra de dag des Heren aanbreekt. En de schriftplaatsen die verwijzen dus naar elkaar toe. En dat is nou eenmaal de manier waarop je achter de conclusies kunt komen, né, door schrift met schrift te vergelijken. En je weet dus nu eigenlijk wie die zij zijn. Wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, dan gaat het dus over Joodse mensen in de Joodse staat, die dus kennelijk een verbond, een vredesverbond hebben gesloten, want dat staat in Daniël 9, dat ze een verbond zullen bekrachtigen gedurende de tijd van 1 week, 1 jaarweek, maar dat in de helft van de week er verwoesting komt vanwege een gruwel. Je moet het vers in zijn geheel lezen, maar dat verwijst dus naar de gruwel der verwoesting uit Matteüs 24. En als je die ziet, maak dat je wegkomt, want dan zal grote verdrukking wezen. Maar die tijd van grote verdrukking wordt verkort omwille van de uitverkorenen, beperkt tot 3,5 jaar. En degenen die tot bekering komen, zullen dus als gelovig overblijfsel kunnen vluchten door de gescheurde olijfberg heen. En degenen die tijdens de eerste helft van de 70ste jaarweek al zich hadden afgevraagd van, is dit wel goed, dit vredesverbond? Want God heeft in zijn woord toch beloofd dat hij vrede zou geven als we hem gehoorzaam zouden zijn. En niet op menselijke wijze of politieke wijze of religieuze wijze een vredesverbond sluiten. Die zijn, als ze verstandig zijn, het land al weg, uitgetrokken. Mede ook omdat in die eerste helft van de 70ste week de Heer 2 getuigen in het land zet. En Mozes en Elia. En die zullen ongetwijfeld het volk oproepen om zich te bekeren. En wie dat doet, die gaat het land al uit. Maar in de verdrukking zou men dat niet doen, want dat zullen ze niet overleven. Pas aan het eind van de verdrukking kan men dat weer doen, als de Heer wederkomt op de Olijfberg. En dan zal hij die vallei doen ontstaan, zodat ze daardoor kunnen vluchten. En dat is dus bij de aanvang van de dag des Heren. Want dan zal de Heer tot een toevlucht voor zijn volk zijn. Nou, dan gaan we weer terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Vers 3 beschrijft dus feitelijk heel de 70ste jaarweek. In de begrippen wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar. Dat heette bij Jeremia en Micha vrede en geen kwaad. Dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden, want het zou blijven op der goddelozen hoofd. Dat zijn die zij, de Joodse mensen in de Joodse staat, die dus dat verbond sluiten, waar vrede een belangrijk aspect van is. Waarbij religieuze dingen ook een belangrijke rol spelen. Want in Daniël 9 staat erbij dat in het midden van de 70ste week hij, die heerser die dat bewerkstelligt, het slachtoffer en het spijsoffer doet ophouden. En dat zijn religieuze dingen. En volgens de wet onder het Jodendom. Dus hun manier van religie uitvoeren, daar komt opeens zomaar een eind aan. En dat bewerkt dus die grote verdrukking. Dat is de aanleiding ertoe. Je ziet dus dat de vers 3 feitelijk een beschrijving is van heel de 70ste week. Maar dat die uitloopt op wat in vers 2 genoemd wordt de dag des Heren. Dus vers 3 geeft aan de eerste helft van de 70ste week vrede en zonder gevaar. En de tweede helft haastig verderf. Grote verdrukking. De benauwdheid van Jacob. De tijd van de benauwdheid van Jacob uit Jeremia 30 vers 7. Dat verbond dat wordt ook nog genoemd in bijvoorbeeld Jesaja 28. Het is misschien goed om die ook even te lezen. Want dan blijkt zelfs dat ze het beseffen wat ze doen. Jesaja 28.
Als je het zo verhoort, Hilman, bij mij gaat het wel over elke keer dat ik denk van ja, wat heb je gezegd, maar dan zou je haar zeggen dat die dag des Heren begint tijdens die tweede helft van die 70ste week.
Ja, dat is de bekende conclusie, maar ook meteen een misvatting. Want hoe kom je dan uit met Matthäus 24 bijvoorbeeld? Ik ken de gedachtegang wel.
Maar omdat hier zo staat, zo van, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, hè, eerste helft, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, die Joden, waar die verdrukking over komt. Dus dat is zeg maar die verdrukking, die 3,5 jaar van die tweede helft die dan komt, die verdrukking over hun. Ja, en dat is zeg maar de context van die dag des Heren.
Ja, als je alleen de 1 Thessalonicenzen 5 zou isoleren vanuit de schrift, dan is die conclusie gerechtvaardigd. Mm-hmm. Ja, dat ben ik met je eens. Maar je moet schrift met schrift vergelijken. En leg mij dan eens uit hoe het dan zit met bijvoorbeeld Matthäus 24 en met al die andere schriftplaatsen die aangeven dat de dag des Heren pas kan aanvangen zodra de zon verduisterd wordt, zodra de manenschijnsel niet geeft en er iets met de sterren gebeurt. En dan kom je in de knoop. En dat is dus het bekende verschijnsel dat men als men een schriftgedeelte isoleert, ook al is het onbedoeld, eerlijk bedoeld, zeg maar, tot een conclusie komt die dat schriftgedeelte zelf misschien wel zou kunnen aangeven. Maar als je alle schriftgedeelten in de schrift die erover spreken met elkaar vergelijkt, dan kom je niet uit, dan kom je in de knoop. En het best bekende feit van de aanvang van de dag des Heren is gewoon zoals de schrift het zegt. De zon zal verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven. Eer, dat betekent voordat die dag des Heren komen zal.
En het is terstond na de verdrukking.
En het is terstond na de verdrukking. Terwijl juist in dit gedeelte dat haastig verderf een aanduiding is van die verdrukking. Begrijp je? Ja, ik snap je gedachtegang wel, want die is vrij algemeen bekend. En dan komen sommigen tot de conclusie zeggen, ja, maar dan begint de dag des Heren al in de helft van de 70ste week. Er zijn er zelfs die zeggen, omdat vers 3 gaat over heel de 70ste week, dat herkennen ze dan wel, dat de dag des Heren dan begin van de 70ste week uit begint. Maar ook dan kom je dus in de knoop met al die andere schriftplaatsen. En dat is het probleem waar je dan mee zit. Je moet dus wel schrift met schrift blijven vergelijken. Als je dit alleen zou isoleren, dan kom je dus inderdaad met al die andere schriftplaatsen in de knoop. En dat kan dus niet zo zijn. En bovendien hebben we in Joël gelezen dat de dag des Heren, als die aanvangt, dat de Heer dan een toevlucht voor zijn volk is. Dus voor het gelovige overblijfsel te beginnen bij jullie is het juist een gunstige situatie. Is er heil en verlossing. Terwijl voor de heidenen dan het oordeel begint. Maar nu nog even Jesaja 28, als je het goed vindt. Ja? Maar ik vind het goed dat je het opmerkt, want dat zijn de dingen die mensen soms ook wel kennen en soms aandragen. En dat is dan ook een eerlijke conclusie op grond van dat schriftgedeelte zelf. Maar dus nogmaals, heel de schrift moet je erbij betrekken die erover spreken, dan kom je niet uit. En Jesaja 28, daar wordt gesproken in vers 14 over: daarom hoort des Heren woord, gij bespotters, gij heersers over dit volk dat te Jeruzalem is. En nu profetisch gezien, het gaat dus om de leidslieden, de politieke en ook religieuze leidslieden, die dus in de Joodse staat op dat moment een rol spelen. Of Netanyahu daar een rol bij speelt, op dit moment kun je niet zeggen. Maar hij is nu wel degene die daar de premier is, zeg maar. Maar zulke mensen dus. En vers 15 staat dan: omdat gijlieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt, en met de hel, het dodenrijk, hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Wanneer de overvloeiende geesel, oftewel de gruwel der verwoesting, het oordeel, doortrekken zal hij tot ons niet komen, want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Hoe dwaas kun je zijn? Alsof de leugen je inderdaad kan redden. Alsof de valsheid je kan beschermen. Als je echt bescherming zoekt, dan moet je het doen bij de Heer, want die is waarachtig. En die is geen leugen. En voor Israël zeker. Dat geldt voor ieder mens, maar voor Israël als volk van God zou men de Heer aanroepen. Dan pas zul je echt bescherming vinden. En de Heer zegt dan ook in vers 16 dat men die grondsteen in Sion, de beproefde steen, de kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is, dat men die zou aanroepen, want wie gelooft, die zal niet haasten. En dat is natuurlijk een aanduiding van de Heer Jezus. De rotsteen die zij hebben verworpen, die voor hen geworden is tot een steen des aanstoots en een rots der struikeling. Men zou hem juist geloven. Dan zal hij hen niet vermorzelen, maar dan zal hij tot een fundament voor hen zijn. Een grondsteen waar je op staat. Maar omdat zij dit wel doen, en ze beseffen notabene dat ze dus eigenlijk een verbond sluiten met de dood, met het dodenrijk, en dat er leugen en valsheid is, dus bedektelijk denken ze dat ze dat zullen ontvlieden. De Heer zegt in vers 22... Nu dan drijft de spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden. Want ik heb van de Heere der Heerscharen gehoord. Een verdelging, haastig verderf. Die, ja, één die vast besloten is over het ganse land. Vastelijk besloten verwoestingen heet dat in Daniël 9. Nou heb ik hem al vaker geciteerd, dan moet ik hem ook maar eens lezen. Daniël 9. Wat hier heet de vastelijk besloten verdelging, dat heet in Daniël 9 vers 27 een verwoesting die vastelijk besloten is. En dan heb je dus termen die overeenkomen met een haastig verderf. Een plotseling verderf. Daniël 9 vers 27, ervan uitgaande dat jullie weten dat er nog 1 jaarweek te wachten is, en die we nog kunnen verwachten, over Juda en het Joodse volk. Dan staat er, en hij zal velen het verbond versterken of bekrachtigen. 1 week, een week van jaren. En in de helft der week, dat is dus na 3,5 jaar, zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Dus bepaalde religieuze handelingen die in dat verbond opgenomen zijn, waar men de vrijheid toe had, worden plotseling stopgezet. En dan staat er, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. En de Heer Jezus vat deze uitgebreide term samen met wanneer gij ziet de gruwel der verwoesting. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe. Nou, het gaat over de 70ste jaarweek, tot het einde van de 70ste jaarweek aan toe. Dus dat duurt ook 3,5 jaar. Die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoester, of over het verwoeste, kun je ook lezen. Met andere woorden, het zal een tijd van verwoesting zijn. Een tijd van verdelging. Het zal een tijd van haastig verderf zijn. Het zal een tijd van grote verdrukking zijn. En het zal blijven op de goddelozen hoofd. En Openbaring 11 geeft er ook nog een omschrijving van in, ik meen het tweede vers. De heilige stad zal aan de heidenen overgegeven worden gedurende een periode van 42 maanden. Dus de heidenen worden zelfs gebruikt om het complete land te verwoesten, te vernietigen. Als je daar een beschrijving van vinden wilt, dan moet je Joël 1 en 2 maar eens lezen. En dan zit je weer in relatie tot de dag des Heren, die komen zal. En dan wordt beschreven dat er een grote legermacht komt. Voor het, die legermacht ziet het land er nog uit als de Hof des Heren, de Hof van Ede, dus het is nog mooi gebied. Vruchtbaar zelfs. Maar als dat leger geweest is, is het daarnaast een en al duisternis en verwoesting. Totdat de Heer ingrijpt. En dat doet hij zodra de dag des Heren aanvangt. Want dan zal hij tot een toevlucht voor zijn volk zijn. Nou, dat was 1 Thessalonicenzen 5 vers 3, waar ik dan nu naar terug ga. Dus vers 2 geeft aan de dag des Heren, we weten nu wanneer die begint. Vers 3 beschrijft dat wat er feitelijk aan vooraf gaat, de 70ste jaarweek. Vrede en zonder gevaar wordt een haastig verderf. En dan weten we over wie het gaat, een groep die heet hier zij. Uit het Oude Testament blijkt dat het gaat om Joodse mensen in de Joodse staat, Juda. En dan vers 4, maar gij, broeders, de gelovigen dus, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Hebben wij dus te maken als gelovigen van de gemeente met die grote verdrukking?
Nee.
Nee, want dat is ook een van de leerstukken, hè, ook onder de christenen. Ja, maar wij moeten door de grote verdrukking gaan. Kijk, wij kunnen wel verdrukking in ons leven maken. Meemaken, maar die grote verdrukking die hier beschreven wordt met haastig verderf, die treft ons niet. Voor die tijd is immers al de gemeente opgenomen, dat stond hiervoor al. Dus wij zijn niet in duisternis, want dat is die dag de Heer ook als een dag van duisternis. Dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts. Letterlijk staat er zonen van het licht. Erfgenamen van het licht. En kinderen des daags. Wij zijn niet van de nacht, nog de duisternis. Dus laten wij dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Ja, jullie moeten straks nog wel eventjes naar bed toe. En je moet in die zin wel even slapen, want dat hebben we gewoon nodig. Hè? En waken zouden we ook. Maar slapen wordt hier natuurlijk in geestelijke zin bedoeld. Als je slaapt, dan heb je geen benul van de dingen die om je heen gebeuren. Zeker als je diep slaapt. Dan kan er van alles om je heen gebeuren, daar merk je niks van. En als je geestelijk slaapt, dan gebeurt er van alles, terwijl je niet doorhebt wat er allemaal eigenlijk aan de hand is. En dan ben je eigenlijk in de duisternis. Dan ben je niet waakzaam. Maar wij zijn kinderen des lichts. Wij zijn kinderen des daags. Wij wandelen ook in het licht. En dat betekent dat wij ons dus richten op de dingen van de Heer. Wij laten ons niet verrassen door die dingen die hier beschreven worden, want daar zullen we helemaal niet eens mee te maken krijgen. We zullen het niet ondergaan. Lees maar even de laatste versen nog met me mee. Er staat dan, zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen des nachts. En die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Het woord dronken vind je bijvoorbeeld ook weer terug in Openbaring. Dan is er sprake van de wijn van de hoererij van Babylon. Waarmee alle volken gehoereerd hebben en dronken van geworden zijn. Dat is de geest, de leringen, de verkeerde boodschappen die in de wereld geprojecteerd worden. Waar de mensen achteraan lopen en waarmee ze dus geïnfecteerd raken. De grote hoer die daar zit op vele wateren, Openbaring 17, dat is Babylon. En dat zijn de mensen die dronken zijn. Als je dronken bent, dan heb je dus ook helemaal geen meer vat op je weg waar je heen gaat. Je gaat alle kanten op. Maar wij wandelen de weg met de Heer. En dan vers 8. Wij die des dag zijn, laat ons nuchter zijn aangedaan, hebben het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Wil zeggen dus, doe de wapenrusting Gods aan. Efeze 6, hier staan er twee van. Want God heeft ons gelovigen, gij Thessalonicenzen, inclusief Paulus, Silvanus en Timotheus, ons niet gesteld tot toorn. En die toorn in dit verband is dat haastig verderf en de dag des Heren die over de volkenwereld komt. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Daarom verlost de Heer ons ook van die toekomende toorn, zoals het in het begin van deze brief staat. Daar worden we voorbewaard. Maar hij heeft ons wel gesteld tot de verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. En dan gaat het om de toekomende zaligheid. Het was immers een helm van de hoop der zaligheid. En hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want dan heb je het al gekregen. Dan hoop je er niet meer op. Maar het gaat hier om die toekomende zaligheid. Dat is heerlijkheid, lof, eer. In dezezelfde brief wordt in hoofdstuk 2 vers 19 nog gezegd, want welke is onze hoop en onze blijdschap of kroon des roems? Onze hoop is dus een kroon des roems. Daar zien we naar uit. Dat is de zaligheid die we door de Heer Jezus Christus ontvangen. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Let wel, bij voorkeur waken. En liever niet slapen. Maar hoe dan ook, als je behoort tot de gemeente en je hebt geestelijk onderscheidingsvermogen, je bent waakzaam. Zowel als degene die slapen, want er zijn veel kinderen Gods die wel wedergeboren zijn, maar totaal geen benul hebben van de dingen die feitelijk in het woord van God beschreven zijn. Maar ze behoren wel tot de gemeente, omdat ze wedergeboren zijn. Die gaan dus even goed wel mee. Want er staat, hetzij dat we waken, hetzij dat we slapen, tezamen zullen we met hem leven. En dat is eigenlijk hetzelfde als, wij zullen tezamen met hen opgenomen worden op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. We zullen tezamen met hem leven, is dus we zullen tezamen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dus voor altijd bij hem zijn. En daarom vermaant of vertroost elkander met die woorden en bouwt elkander op, gelijk gij ook doet. Dus Paulus zet nog eventjes de puntjes op de i, hoewel ze er weet van hadden, hoe het zit met gebeurtenissen die feitelijk volgen op de dag waarop wij allen als gemeente opgenomen worden. De dag van Christus. Dan heb je eerst nog de 70ste week met vrede zonder gevaar, haast verderf en de dag des Heren die komt. Maar voor ons geldt, wij zullen tezamen met de Heren leven. Prijst God daarvoor. Laten we danken.